Sein Name ist Jesus. Jesus ist sein Name, ist der König und an der Welt Herr. Gott wie in Kraft und ewig lebt. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Jesus ist sein Name.
Story of amazing love, the Goedemorgen allemaal, gasten en leden van de kerk. Welkom. Of je nu in dit gebouw, thuis of met anderen samen de kerkdienst beleeft, al die plekken vormen samen onze kerk. Het accent van vandaag ligt op leren en beleiden. Kinderen en tieners die thuis meekijken, kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek zal worden verzorgd door Jaap, Adrianne, Marleen, Mai, Marieke en Fiona. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Mijn naam is Rinus Hogesteger, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Ook op deze tweede kerstdag belijden we dat we onze hulp verwachten in de naam van God die onze redder is, die in Jezus Christus Immanuel is, God met ons. Er is genade en vrede voor u en voor jou, waar je nu ook bent, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we God loven en prijzen. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Ja, ik sta hier naar een lege zaal te kijken. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik zou veel liever een volle zaal zien. En dan vraag ik me af, ik zie daar achter in de zaal een camera hangen. Van wat zou er nou allemaal aan de andere kant van die camera zitten, bij wijze van spreken. Wie zou er kijken? En hoe is het bij jullie thuis? Nou ja, in deze beetje saaie, kale tijd is het fijn om ook een lichtje te kunnen aansteken. Een lichtje geeft gezelligheid en helpt ons ook om eraan te denken dat God bij ons is. Wat ik dan mooi zou vinden, is als jullie thuis, dan denk ik ook even aan de gezinnen met kinderen, als jullie misschien even een foto maken van hoe het bij jullie thuis is. Misschien ook wel een kaarsje op tafel terwijl je de dienst kijkt. Maak even een fotootje en stuur hem op naar onze nieuwsbrief. Dan kunnen we toch een beetje met elkaar meekijken komende week. Ik ga in ieder geval hier de kaars aansteken. Speciaal voor onze kinderen en de tieners. Dan ontsteken we het licht van God in ons leven. En dat mag je ook bij jullie thuis doen. En om nog een beetje te blijven in het kerstfeest, gaan we nu zingen Een Koning is geboren.
Een koning is geboren, een koning, een koning. Een koning is geboren, heb je het al gehoord? Hij kwam op aarde wonen, als babytje zo klein. Voor alle mensen, ook voor jou, wil hij de koning zijn. Waar is hij dan geboren, die koning, die koning? Waar is hij dan geboren? Ik denk in een paleis. Oh nee, die koning die ik ken, de machtigste van al, die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal. Hoe kan ik hem dan vinden, die koning, die koning? Hoe kan ik hem dan vinden, weet jij misschien de weg? Die koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis. Vraag hem het kribje van je hart, dan wordt het een paleis, dan wordt het een paleis.
Laten we samen bidden. Ja, dat willen we doen, Heer. Wilt u bij ons komen, in ons hart? Dan wordt het van binnen in ons een paleis of misschien een volle kerk met veel mensen om ons heen, met veel liefde en warmte, met uw aanwezigheid. Kom alsjeblieft, Heer, in onze harten en onze huizen vandaag. Heer, we danken u dat Jezus naar ons toegekomen is. Uw koning, onze koning, als kindje zo klein. Heer, we danken u dat hij uw koningschap heeft gevestigd, daarmee begonnen is. En wilt u daarmee verder gaan, ook vandaag. Als we als gemeente van Jezus bij elkaar zijn, zijn woorden horen, samen zingen, samen bidden, wilt u dan uw koninkrijk bouwen in ons midden. Heer, wilt u bij ons zijn, bij heel uw kerk op deze wereld. Ook daar waar het moeilijk is om in u te geloven. Dat bidden we u en daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren naar de woorden van God. Annelies zal voor ons lezen een gedeelte uit Johannes 1. Dat we gisteren ook hebben overdacht in de kerstdienst. Daarna zingen we gezang 150. In den beginnen was het woord. En daarna zal Annelies voor ons voorlezen de tekst voor de verkondiging. Twee gedeeltes uit de brief van Paulus aan Titus.
Johannes. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen. Ook waren wij eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en de mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zussen. Rond kerst wordt er van alle kanten een beroep op ons gedaan. Een beroep om het goede te doen. Een paar dagen terug was bij de supermarkt. En daar stond natuurlijk ook iemand die geld vroeg voor het goede doel. En vaak laveer ik daar dan behendig omheen. Maar ja, het is bijna kerst. Dus nu ging ik toch maar daar langs en heb ik wat gegeven. Van alle kanten wordt er rond kerst een beroep op je gedaan om iets goeds te doen. De DJ's van 3FM, Serious Request. Reclamespotjes die vertellen dat we juist nu toch echt naar elkaar moeten omzien. En ook altijd nog de traditionele post, stapels vol met brieven. Met zelfs af en toe nog een acceptgiro erbij, die bestaat nog. En allemaal zeggen ze, doen ze een beroep op ons om het goede te doen. En als christenen weten we, dit hoort erbij. Als christen hoor je zeker niet achterop te lopen als het gaat om het doen van het goede. Of dat nou met geld is, of met tijd, of wat dan ook. Dat staat ook in de Bijbeltekst die Annelies heeft voorgelezen uit Titus. We zijn geroepen om een volk te zijn dat zich volledig inzet om het goede te doen. Maar de vraag die ik vandaag in ons midden neerleg, is waarom zouden we dat eigenlijk doen? Een vraag die je zelf misschien hebt, of die misschien wel eens aan jou gesteld wordt. Waarom zou je eigenlijk het goede moeten of willen doen? Want was nou niet het hele punt van het christelijk geloof dat het helemaal niet gaat om onze goede daden, maar om genade? Dat God ons leert in de Bijbel dat wij onszelf niet kunnen redden. We hoeven ons niet te redden. Onszelf niet te redden. Maar God redt ons. Door Jezus Christus. Uit genade. Dat is het prachtige goede nieuws van onze God. Maar als we dan inderdaad dus niet gered worden door onze goede daden. Waarom zouden we dan toch ons daar druk over moeten maken? Voor sommige mensen is dit een vraag die ook echt je in de weg kan zitten om te geloven, omdat het zo moeilijk te vatten is in een systeem. Ik hoor af en toe ook wel van mensen die zeggen, ja, op dit punt is de islam eigenlijk ook veel overzichtelijker. In de islam wordt ook gewoon duidelijk geleerd, goede werken doen ertoe. God die kijkt naar jouw goede daden en laat die meewegen in het eindoordeel. En dat voelt ook eigenlijk wel eerlijk, dat iemand die heel toegewijd leeft en veel goede dingen doet, ja, dat je daar ook voordeel van hebt. Waarom goede dingen doen? Nou, voordat ik verder ga en met jullie de Bijbeltekst in wil duiken, wil ik eerst even een moment pauze nemen. Gewoon dat je voor jezelf even na kunt gaan van wat zou mijn antwoord zijn op die vraag, waarom goede dingen doen? Even een korte pauze. Misschien bleef het in de afgelopen tellen helemaal blanco. Of misschien schoot er van alles en nog wat door je heen. Vandaag wil ik met jullie kijken naar wat Paulus zegt tegen zijn jongere medewerker Titus. In een brief die natuurlijk ontstaan is in een heel andere tijd dan de onze, in een andere cultuur, maar die op de achtergrond ook wel gaat over vragen zoals die ik net stelde. Even kort, Titus was een jongere medewerker van Paulus, ging ook mee met Paulus op sommige van zijn reizen. Maar nu is hij gestationeerd op het eiland Kreta om daar leiding te geven aan de opbouw van de nog jonge kerk. Dat was geen makkelijke taak, want in die jonge gemeente op Kreta waren allerlei mensen gekomen met alternatieve ideeën over God, over geloof. En het kon alle kanten op gaan, we weten ook niet precies wat er speelde, maar je krijgt wel de indruk dat er mensen waren die zich heel erg juist aan die regels wilden houden, daar heel erg mee bezig waren. En tegelijkertijd waren er mensen, of misschien waren het wel dezelfde mensen, die op andere terreinen weer zeiden van we kunnen alle teugels laten vieren. Misschien wel omdat ze gehoord hadden, het gaat om genade, dus dan alles is goed. Wat je ook doet, alles is goed. Paulus zegt niet wat ze dan precies allemaal deden. Onze nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd. Maar hij zegt wel wat die mensen doen is weerzinwekkend. Hoofdstuk 1, vers 16. De mensen belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Nou, dat is de achtergrond en Paulus wijst dan een alternatief. Hij zegt in een brief aan Titus, wat Titus dan vervolgens weer tegen die mensen moet gaan vertellen. Wat hij ze moet leren. En dan gaat het ook over die vraag, waarom zouden ze nou het goede moeten doen? Daar kun je veel dingen over zeggen. Ik wil vandaag vanuit de Titusbrief, drie antwoorden van Paulus doorgeven en uitdiepen. Ik koppel die aan drie plaatjes. Het eerste plaatje is dat van een sieraad. Ik heb op de beamer een hangertje, een gouden kettingje met een mooi rood hartje erin. Het plaatje van een sieraad. Dat ontleen ik aan vers 10 van hoofdstuk 2. Het valt net buiten de schriftlezing. Daar heeft Paulus het over slaven. Slaven die, veel christenen waren slaven in die tijd. Dus het ging waarschijnlijk over een flink deel van die gemeente. Slaven die gehoorzaam zijn en gewoon netjes hun werk doen, die verhogen het aanzien van de leer van God onze redder. En zulke zinnetjes kom je vaker tegen in het briefje. Maar in de grondtekst zit er dan een woord in dat wij ook wel kennen, namelijk het woord cosmeo. Wij kennen dat vanuit het woord cosmetica. Cosmetica, producten waarmee je jezelf mooier kunt maken. Make-up. Een andere vertaling, en dat is de vertaling van de Herziende Statenvertaling, zegt het is een sieraad. Een goede, positieve levensstijl. Dat is een sieraad voor de christelijke boodschap. Dus, stel je bent slaaf en je doet ondanks alles goed je werk. Niet de kantjes ervan aflopen, niet achter de rug van je baas om kwaad spreken. Als je dat doet, dan is dat een sieraad, iets prachtigs voor de boodschap van God. Als je de vertaalslag maakt, wij zouden misschien zeggen, als je als christen probeert positief op de werkvloer te staan, dan heeft dat gewoon een goede uitstraling. Nou, dat geldt voor allerlei situaties. Paulus noemt nog meer voorbeelden. Wij kunnen ook meer voorbeelden benoemen. Hoe je met elkaar omgaat als getrouwde mensen. Of hoe je als ouderen te midden van de ouderen bent, of jongeren te midden van de jongeren. Hoe je je opstelt, je gedrag. Dat kan een goede uitstraling hebben. Dat kan een sieraad zijn voor God. Voor de boodschap van God. Dus je kunt ook denken aan de manier hoe wij als christenen ons door deze lockdown heen slaan. De keuzes die we daarin maken. Als we als christenen meegaan met de maatregelen of een uitzondering voor onszelf zien. Dat is een goede controlevraag. Wat we doen, wat we vinden, wat we zeggen, is dat een sieraad voor de boodschap van God? Dan zou je kunnen denken, ja, een sieraad, is dat niet allemaal een beetje oppervlakkig? Wordt het dan niet een schijnvertoning? Is het dan de bedoeling van Paulus dat we dingen doen of laten om een goede indruk te maken voor een mooie buitenkant? Dat is toch schijnheilig? En dan het voorbeeld van cosmetica. Dat woord staat al wel in de grondtekst. Maar is het gevaar van cosmetica niet dat het juist veel te veel over de buitenkant gaat? Bedoelt Paulus dan dat we een soort geestelijke make-up op moeten doen? Paulus tutorials, kijken hoe je er mooi uit kunt zien. Het gaat toch juist om de binnenkant? Inderdaad, het gaat er niet om dat we een soort schone schijn gaan ophouden met elkaar. Ik moest denken aan een oudere Engelse comedy-serie, Keeping Up Appearances, de schone schijn ophouden, over een klein burgerlijk echtpaar dat probeert zich veel beter voor te doen. Dat is hilarisch, gênant. Dat is toch niet de bedoeling? De schone schijn ophouden. Nou, dat is niet waar het om gaat, maar waar gaat het dan wel om? Dat koppel ik aan het volgende plaatje, het plaatje van een school. Waar het om gaat is wat Paulus begint uit te leggen in vers 11 van hoofdstuk 2. En wat hij dan later herhaalt in hoofdstuk 3. Namelijk dat God zelf de openbaarheid heeft gezocht. Gods genade is openbaar geworden, publiek gegaan, om alle mensen te redden. En hoofdstuk 3 vers 4, de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, zijn openbaar geworden. Paulus gaat echt terug naar de basis. Waarom zouden wij het goede doen? Iets goeds laten zien? Dat is niet omdat het een schone schijn is, maar omdat God zelf de openbaarheid heeft gezocht. En hoe dan? Nou, dan kun je denken aan kerst. God zocht de openbaarheid. God heeft zijn genade, zijn goedheid, zijn liefde voor mensen publiek gemaakt. Kerst was niet een gezellig onderonsje van Jozef en Maria. Nee, al meteen in die eerste nacht werden de herders erbij gehaald als vertegenwoordigers van het volk van God, zodat heel Israël het kon gaan zien en horen. De koning is geboren. Gods genade werd publiek, want ook al heel snel kwamen er wijzen uit het oosten als vertegenwoordigers van de hele wereldbevolking om te gaan kijken naar de koning voor de wereld. Gods genade is openbaar geworden. Helemaal toen Jezus zelf na zijn doop de openbaarheid zocht. Hij bracht de boodschap van het koninkrijk, hij deed wonderen en iedereen kon het zien. Iedereen kon ervan horen. En toen hij stierf, stierf hij en plein publiek, voor het oog van alle mensen. En in alle gangbare talen van toen was het te lezen, boven zijn kruis. Dit is de koning van de Joden. Toen hij opstond uit het graf, is hij verschenen aan meer dan 500 mensen, die het doorvertelden. En de geest werd uitgestort over heel de wereld. Ik denk dat dat is wat Paulus bedoelt met die publieke, openbare genade van God. God trekt ermee naar buiten. Het is toegankelijk voor heel de wereld, voor alle mensen. En die genade is ons nu aan het onderwijzen, zegt Paulus. Die leert ons, die traint ons. Die genade voedt ons op om vervolgens ook naar buiten te treden. In de manier hoe wij leven. In deze wereld. We zijn niet geroepen om christen te zijn op een eiland of in een klooster. Al kan het soms wel goed zijn om even je terug te trekken in het klooster, maar we leven in deze wereldtijd. Paulus gebruikt dan woorden als bezonnenheid. We worden getraind om bezonnen te leven. Dat je ook nadenkt over hoe je leeft. Niet als een kip zonder kop, maar bewust en rechtvaardig. Dat je gespitst bent op hoe God het bedoeld had en bedoelt met deze wereld. En dat je vroom leeft. Niet als een heilig boontje, maar wel dat je je hart bewaakt. Je relatie met God bewaakt. Een school dus. God maakt zijn genade openbaar die ons iets wil leren. Maar waarom dan? Want dan kom ik weer terug bij die vraag. En dat is het derde plaatje. Het plaatje van een uithangbord. Die andere twee plaatjes die kan ik terugvinden in de tekst. Het derde plaatje heb ik er zelf bij gezocht. Maar ik denk wel dat bedoelt weergeeft wat Paulus bedoelt. Paulus zegt in de Bijbeltekst, die genade van God is verschenen. Dan denk je aan kerst, aan Pasen. Hij zegt ook, die genade zal nog een keer openbaar worden. In vers 13, we zijn in afwachting van het geluk waarop we hopen, de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Dat is trouwens opvallend, en dat zie je ook mooi in de NBV 21, dat Jezus hier God wordt genoemd. Dus het is niet een later verzinsel van de kerk, maar dat staat al in de Bijbel. Jezus wordt hier God genoemd. Dat terzijde. Het gaat om die openbare genade van God. God heeft zijn genade laten zien toen Jezus kwam, kerst. En die genade zal nog een keer openbaar worden als die terugkomt. Maar wij leven nu. En nu is die genade niet zo duidelijk als toen. Bijvoorbeeld zoals toen de herders naar de stal gingen. Konden ze het zien. Maar ik denk dat Paulus bedoelt te zeggen dat wij in deze tijd een uithangbord mogen zijn voor die publieke, openbare genade en goedheid en mensenliefde van God. Want als Paulus dan daarover verder gaat, en hij heeft het gehad over dat de genade van God gekomen is door Jezus en opnieuw zal komen, dan gaat hij het opeens hebben over hoe dat was in het leven van die mensen op Kreta. Hij koppelt het aan wat die mensen hadden meegemaakt in hun eigen leven. Hoe die genade van God in hun leven was verschenen. En dan gebruikt Paulus hele donkere woorden om te vertellen hoe het eerst was bij die gelovigen op Kreta. Zij hadden in hun leven een enorme overgang meegemaakt van zonde naar nieuw leven, van donker naar licht. Hij schrijft dan, wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam op de verkeerde weg. Slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat. Als ik dat hoor, dan denk ik, nou, dat staat wel een beetje ver van me af. De meeste van ons hebben niet zo'n slecht verleden. Maar woorden als deze herinneren ons wel aan waar we vandaan komen. Als mensheid. En dat het echt genade is als het in ons leven een beetje meevalt. Het is echt niet onze verdienste. Er had niet zo heel veel anders hoeven gaan in mijn leven. Of ik was ook in de goot beland. En er is ook echt niet zoveel nodig om mijn leven te veranderen. Van het leven van een brave belastingbetalende burger naar een asociaal, een pestkop of nog erger. Maar dat is waar Paulus naartoe wil. Gods genade is verschenen. Ook in ons leven is die genade verschenen. Voor sommigen op een heel opvallende manier. Van het ene moment op het andere. Die verhalen hoor je wel eens van mensen die ook in onze tijd een hele grote verandering hebben meegemaakt doordat ze Jezus leerden kennen. Maar voor velen van ons is dat op een geleidelijker manier gegaan. Paulus heeft het over de doop. Gods genade is verschenen over jouw leven toen je gedoopt werd. Misschien wel als klein kind. En Gods genade is verschenen doordat hij van binnenuit ons leven heeft veranderd. Paulus noemt dat wedergeboorte. Wedergeboorte is dus de binnenkant van de doop. Dat het evangelie gaat landen in je leven. Dat Gods genade en goedheid, dat het verhaal van kerst en Pasen gaat resoneren in jouw hart. Dat er dingen veranderen van binnen. Dat je naar God gaat verlangen. Dat je gaat verlangen naar een leven tot Gods eer. Dat is wat de Geest in ons doet. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Voor sommigen is dat op een heel bijzondere manier gebeurd en op het leven van veel andere mensen is dat geleidelijk gebeurd. En dan terug naar de vraag. De vraag waarmee ik begon. Waarom goede dingen doen? Paulus, wat wilt u ons daarover vertellen? Nou, we hebben gezien in Titus, het is niet omdat we daarmee onze plek in de hemel hoeven te verdienen. Nee, want een plek in de hemel of op Gods nieuwe aarde is er dankzij de genade en menslievendheid van God. Hij heeft ons gered niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Dat dus niet, maar wat dan wel? Nou, we verlangen ernaar om Gods genade zichtbaar te maken. Om een sieraad, een uithangbord te zijn. Om de openbaring van Gods goedheid en mensenliefde, die begonnen is met kerst, voor te zetten. In deze wereld. In deze tijd. Zodat de mensen het ook vandaag mogen zien. Aan ons. En door ons heen. Tenminste, dat is zoals ik Paulus begrijp. Ik denk dat hij dat wil zeggen. Aan Titus en aan de mensen op Kreta en ook aan ons. En hij heeft gelijk, dat geloof ik. Maar ik vind het ook wel lastig. Als ik naar mezelf kijk, ik vind mezelf vaak helemaal niet zo'n uithangbord of zo'n sieraad. Is het wel zo dat Gods goedheid en mensenliefde zichtbaar zijn aan mijn leven? En wat ziet de samenleving in Eindhoven van ons als kerk? Van die publieke genade? Gelukkig, ik denk zeker wel iets. Bijvoorbeeld omdat de kerk vaak open gaat. Maar verder zou het niet nog veel meer kunnen. Ja, het zou nog veel meer kunnen. Ik denk dat als we dat aan Paulus zouden vragen, meneer Paulus, hoe zit dat nou? We voelen ons vaak ook zo gewoontjes. Ik denk dat hij dan zou zeggen, joh, dan moet je voor bidden. Dat doe ik ook zo vaak. Lieve mensen in Eindhoven, ik buig mijn knieën. En ik bid ook voor jullie, tenminste, ja, hij leeft natuurlijk niet nu. Maar ik bid voor de gemeente, voor de gelovigen. En dat moeten jullie ook doen. Bedank God dat hij in jullie leven begonnen is. Met iets dat prachtig mooi is. Hij heeft jullie zijn goedheid en zijn mensenliefde laten zien. Nou, en bid dan dat die goedheid en liefde, die genade van God in jullie leven steeds groter wordt. Zodat door jullie heen die goedheid en genade bekend worden. In heel de wereld, in Eindhoven, ja zelfs in de hemelse gewesten. Want die genade van God is verschenen voor alle mensen. En door ons heen mag het zichtbaar worden. Voor iedereen. Amen. Laten we dat bekend worden van Gods genade en mensenliefde met elkaar overdenken en erover zingen met de woorden van het volgende lied. Ik kniel aan uw kribben neer.
Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom bij mij en dominee Daniël Timmerman met je vragen of opmerkingen of voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van deze kerk. Het gaat misschien deze keer wat lastiger omdat we hier niet fysiek voor in kerk staan, maar u weet ons vast te bereiken. En anders kun je ook digitaal contact opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk in de eigen gemeente. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dominee Tinko Blanke. Tinko is morgen jarig en we willen hem hiermee van harte feliciteren en wensen hem Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar. In verband met de coronamaatregelen is er op oudejaarsavond geen gezamenlijke dienst met de CGK en de GKV. In plaats daarvan zal er op 31 december een korte vesper worden uitgezonden via de website. Deze komt beschikbaar op oudejaarsavond om 19:30. We zullen dan met enkele liederen, een gebed en een korte overdenking samen het kalenderjaar afsluiten.
Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Vader, voor uw goedheid, uw bewogen liefde voor mensen. Dank u wel dat die openbaar zijn geworden en mogen worden. Alle mensen mogen het weten en zien en horen. Dat u van mensen houdt. En dat u het allerbeste voor hebt met ons en deze wereld. Heer, we bidden u dat het goede nieuws van uw koninkrijk ook door ons heen zichtbaar mag worden. En voelbaar en merkbaar. Helpt u ons daarbij. Wilt u geven, Heer, dat die vernieuwende kracht van uw geest in onze eigen levens mag doorwerken. Zodat we meer en meer gaan verlangen naar het goede, naar liefde, naar waarheid, naar trouw. Laat uw zonlicht verdrijven wat in ons hart nog duister is. Dat we hoopvol en dankbaar achter Jezus aangaan. En wilt u ons dan de genade geven dat ons leven als individuen, als gemeente, een sieraad mag zijn. Een sieraad van uw boodschap, van kerst, van Jezus. Heilbrengend voor de mensen om ons heen. In deze stad, in de netwerken waar we ons begeven. Ja, we danken u voor de dingen die we daarin al zoekend ook al mogen doen. Bijvoorbeeld zoals wanneer de kerk open gaat voor de wijk. Hier mogen die dingen groeien. Hier, we bidden u op deze kerstdag in het bijzonder ook voor medegelovigen van ons die worden vervolgd. Juist rond de grote christelijke feesten is het voor medegelovigen vaak heel spannend. In medegelovigen in landen waar je eigenlijk niet christen mag zijn of waar christenen een kwetsbare minderheid vormen. Hier wilt u bij uw vervolgde kerk zijn, wilt u volharding geven. En wilt u ook bekering geven aan mensen die ja, zo vol zitten van boosheid dat ze een hekel hebben aan het evangelie en aan uw kinderen. Laat zo uw licht schijnen, Heer, voor heel uw kerk. We bidden u voor het jeugdwerk. We mogen straks onze gaven geven. Wilt u onze gaven zegenen. Wilt u vooral ook onze jongeren zegenen. Heer, ze groeien op in een tijd waarin, ja, anders dan bij vorige generaties, de onbezorgdheid weg is. Wilt u zijn bij jonge mensen die het zwaar hebben door alle lockdowns en beperkingen. Wilt u ook geven dat de jongeren in onze kerk elkaar mogen blijven vinden en vasthouden. En vooral, Heer, dat ze mogen zien dat u vandaag de levende God bent. Wilt u ook alle mensen zegenen die zich inzetten voor het jeugdwerk. We bidden u ook, Heer, voor alle mensen die betrokken zijn bij het pastoraat in onze kerk. Wilt u hen bemoedigen en zegenen en geloof en liefde geven om in uw naam om te zien naar de kudde. We bidden u, Heer, voor mensen die het lastig vinden om te geloven. Omdat ze er zo weinig van voelen of omdat ze zo vol van vragen zitten. Heer, wilt u hun hart, hun leven aanraken en geven dat we het weer mogen zien. Toen zijn we mensen die zijn weggegroeid van de gemeente en misschien ook van u. Goede Herder, zoekt u hen op. Brengt u hen weer bij ons. We bidden nu voor mensen die zich geïsoleerd voelen. Die alleen zijn in de samenleving of ook in onze kerk. Wilt u, Heer, en laten merken dat u hen ziet en wilt u ons ogen en hart voor elkaar geven. Hier wilt u horen naar wat we in de stilte van dit moment tegen u willen zeggen. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu ons geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Annelies zal deze met ons en voor ons voorlezen. Laten we dan antwoord geven door samen als loflied te zingen. Zo is het beloofd van Sela.
Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén met het wezen van de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke, apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Zo is het beloofd, een redder is.
Jezus de hoop voor een wereld in nood. Komt in ons wonen en blijft voor altijd. Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond? Jezus Redder die ons heeft bevrijd. Zo stond het geschreven, zo is het beloofd. Een Redder is gekomen, brengt iedereen aan. Gloria, gloria klinkt in de nacht. Een boodschap van vrede op aarde gebracht. Gloria zingt in het engelenkoor. Ere zij God, het licht klinkt de voor wat u mij geeft. U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. Leven oneindig is wat u mij geeft. U bent meer dan ik ooit had verwacht.
Met het loflied van de engelen in ons hart mogen we nu verder gaan. Misschien gaan we nog kerstfeest vieren. We mogen op weg gaan met God, met zijn zegen. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geef je zijn vrede.
Holy, 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 holy. angels cry glory, glory, for the Lord is with us. Let all the earth shout woody, woody, love has come to save us. Holy, 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 love has come to save me.